interne keuken.
Dag Geert Magiels.
Goedemiddag.
Je hebt een boek meegebracht, twee keer zelfs, een keertje in het Engels en een keertje in het Nederlands. In het Engels heet het De Mosquito en in het Nederlands heet het Mosquito. Het enige verschil.
Het is heel goed vertaald, behalve de titel blijkbaar.
Moet dat niet gewoon de mug zijn?
De mug of de muskiet, ja. Maar goed, ja.
Een boek over de mug en Sven, voor mij was het een verrassing, de mug staat aan de top van de evolutie.
Nee, wij. Top van de evolutie. Dat was toch de afspraak, dacht ik.
Dat denk je dan, hè, dat de mens oppermachtig is en af en toe wel eens een steek laat vallen.
Leuke woordspeling. Sorry. Ja, zijn ze gewoon met meer? Is het dat wat je bedoelt?
Ze zijn met heel veel natuurlijk, maar ze eisen nogal wat doden op. Ja. Als je nu zou mogen kiezen, welke dieren zorgen voor het meeste slachtoffers? Hè? Het nijlpaard, de krokodil, de zandvlieg, de slang, de mens of de mug? Wat denk je dat
de volgende is? Ja, ik denk dat je nu de mug gaat zeggen, natuurlijk.
Ja, elk jaar 2 miljoen doden. Hè? De mens met veel moeite, 475.000, hè? Met alle oorlogen en aanslagen en zo erop. De slang, maar 55.000. De krokodil, maar 1.000. Nijlpaard, maar 500. En de wolf of de haai, maar 15. Dus wij hebben een volkomen verkeerd idee van wat de gevaarlijke dieren zijn op deze wereld.
Beter groot. Kapje en de boze mug. Ja. Dat zou veel beter zijn.
Ja, absoluut, ja. Maar er staat nog een indrukwekkend cijfer.
Het meest indrukwekkende cijfer is dat de helft van alle mensen die ooit geleefd hebben op de wereld gestorven zijn door het toedoen van de mug.
Wow.
Dat is veel volk.
Dat is ongelooflijk. Okay.
Dus veel doden. Ja. Maar ook de auteur van dit boek, Timothy C. Weingart, dat is een historicus, een Canadese historicus.
Ja, hij heeft ook in het leger gezeten, dus hij is ook een militair historicus.
En dat is niet zonder belang, want eigenlijk herschrijft hij de geschiedenis van de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van de mensheid. En hij bewijst min of meer dat de mug bepalend is geweest in het succes en in de ondergang van zowat elk belangrijk historisch figuur.
Ja, en nog steeds heel veel dingen in de wereld bepaald zoals ze nu zijn, waar wij niet bij stil zijn. Wij denken dat de mens dat gedaan heeft, maar dat is eigenlijk het gevolg van de mug. En even van in het begin bij zeggen, het is natuurlijk niet de mug alleen, want die steekt gewoon en die trekt een beetje bloed. Maar die injecteert soms in de andere richting een aantal dodelijke ziektes. Ja. En de belangrijkste is natuurlijk malaria, maar er is ook nog gele koorts en dengue, knokkelkoorts en nog een tiental andere ziektes. En het zijn vooral die ziektes natuurlijk die al die doden op hun geweten hebben. De mug zelf doet verder niks fout. Behalve een bloed en een jeuk.
Maar ik ben eigenlijk geschrokken. Ik ben een beetje onnozel aan het boek begonnen. Ik ben geschrokken hoe een vreselijke ziekte malaria is.
Ja.
Ik dacht malaria tegenwoordig, je neemt daar pillen tegen en dan is dat wel in de hand te houden. Maar dat is een gruwelijke ziekte blijkt.
Dat is een gruwelijke ziekte. Dus je krijgt koorts. En er zijn, om te beginnen, er zijn 450 malaria parasieten. Verschillende soorten. Maar die zitten ook op andere dieren. Er zijn er 5 die op de mens voorkomen. Mm-hmm. Of die de mens nodig hebben om zich voor te planten. En daar zijn er dan 2 die echt heel gevaarlijk zijn. En dat is vooral de falciparum. Dat is degene waar je dan koorts krijgt. Elke dag terug een opstoot. En hoe komt dat? Omdat die mug injecteert dus de protozoen in onze bloedbaan. Die cirkelen rond. Die vermeerderen zich in de lever. Die barsten dan uit. Die infecteren de rode bloedcellen. Die barsten ook open. Iedere keer als dat gebeurt, en dat gaat met een cyclus van 1 dag, krijg je dus die koorts opstoten. Mm-hmm. Maar als dat uit de hand loopt, dan kan dat ook tot in de hersenen, want dus bloedvaten ontsteken, dat kan in de hersenen komen, en dan is het vrijwel dodelijk. Het hangt ervan af welke soort, welke variant, en op welke plek, en hoe groot jouw weerstand is. Maar dus dat kan tot 25%, 50% van de mensen die geïnfecteerd worden, die daaraan sterven. Mm. Dus dat is veel.
Er niet aan sterft, Geert...
Dan ben je jarenlang ziek. Ja?
En dan ben je geen stuiver meer
waard. Je ligt dus met gigantisch hoge koorts, maar echt gigantisch hoge koorts, te bed. Je kan echt niks anders meer doen. En dat is zo, hier komt het militaire verhaal voor een stuk natuurlijk, omdat heel veel van de oorlogen die beschreven worden en de veldslagen zich afspeelden in laagvlaktes waar veel moerassen waren en waar ze soms doelbewust werden naartoe geleid. En waar dus een derde van de soldaten, of 40% zelfs op de duur, niet meer kan rechtstaan. En die zijn niet dood, dus je hebt er nog last van, want je moet die verzorgen. Dus er kruipt ontzettend veel mankracht en tijd en energie in om die zieke soldaten terug achter het front te krijgen, te verzorgen, et cetera. Als dat in het leger gebeurt, wil dat zeggen dat dat leger maar op halve sterkte nog kan functioneren, als het al niet helemaal uitsterft of zich moet terugtrekken. Mm-hmm. Als dat gebeurt in een gewone burgerbevolking, waar dus, laten we zeggen, 3 op 10 van de werkende arbeiders niet meer op het veld kunnen staan, staan omdat ze ziek zijn, de oogst niet kunnen binnenhalen, niet kunnen zaaien, de dieren niet kunnen verzorgen, dan stort dus de landbouw in elkaar, dan stort de oogst in elkaar. Dan komen er andere ziektes bij, want die gele koorts en die knokkelkoorts, die komen vaak tezamen, dus die ondermijnen nog eens meer wat er eigenlijk aan de hand is. En dan krijg je een economie die in elkaar stuikt.
Ja. Je zei, in veldslagen werden soldaten soms naar de moerassen gelokt, omdat daar die muggen zitten. Dat is een beetje een anachronisme. Want dat die malaria samenhangt met muggen, dat is een tamelijk recente...
Dat weet je pas 100 jaar.
En Weingart beschrijft de geschiedenis vanaf de Grieken en zelfs vroeger al. En Alexander de Grote en de Romeinen, die hebben allemaal te maken gehad met, die malaria. Ja. En die hebben er allemaal min of meer bewust gebruik van gemaakt.
Bewust. Ja, men wist, het woord malaria komt van malaria, slechte lucht. Dus men dacht dat die slechte dampen in die moerassen, het brakke water en zo, dat de oorzaak was van de ziekte, van die koorts, moeraskoorts. En dat heeft men heel lang gedacht, omdat men de connectie niet zag tussen die levenscyclus van die parasiet die onzichtbaar is, dat is een eencellig ding, en die mug en wat de mens daar of andere dieren mee te maken heeft. En het is dus pas rond 1900 dat men dat verband is gaan leggen en gaan onderzoeken toen kreeg men ook pas zicht op al die micro-organismen.
Ja.
Dus tevoren wist men van die moerassen en die slechte lucht, dat is een van de dingen die geleid hebben tot onderzoek van kwaliteit van de lucht in de 18e eeuw, met als gevolg de ontdekking van de fotosynthese, maar dat is een ander verhaal. Het andere is dat men dat wist. Rond Rome liggen de Pontijnse moerassen. Die liggen daar al. Die hebben daar altijd gelegen en is alleen maar door Mussolini vlak voor de Tweede Wereldoorlog drooggelegd. Voor de rest van de westelijke geschiedenis waren daar moerassen. Mm-hmm. Daar stierven elk jaar 50.000 mensen in die moerassen, gewoon de mensen die daar leefden. Wat gebeurde nu als de vijand, Hannibal bijvoorbeeld, Rome gaat belegeren? Dan houden ze die tegen aan de rand van de stad en dan zitten die vijandige troepen in die moerassen. En binnen de kortste keren schoot daar niks van over en moesten die onverrichterzaken terugkeren, omdat ze gewoon de helft van hun mensen kwijt waren.
Ja.
En dat is dus keer op keer gebeurd in de geschiedenis van Rome. Maar dat heeft zich tegen Rome zelf gekeerd.
Ik wou net zeggen, dat is toch een mes dat langs twee kanten snijdt. Het is bijna onbegrijpelijk dat de wereldstad Rome zich heeft kunnen ontwikkelen in zo'n vijandig gebied voor de mensen. Want de Romeinen hadden ook last van die
muggen. Ja, ze konden de vijanden buiten houden dankzij die muggen. Maar Rome groeide. Er kwamen steeds meer mensen van buiten Rome. De mensen in Rome zelfs, die ontwikkelen, mensen die lang in een malariagebied wonen, die ontwikkelen na 1, 2, 3 generaties een soort van immuniteit. Je wordt eraan gewoon, als je die eerste aanvallen doorstaat, dan win je eraan, aan die bepaalde specifieke parasietsoort.
Je krijgt nog wel malaria, maar de symptomen zijn minder
en je kan dat overleven. Ja. In het Engels wordt dat seasoning genoemd. Je wordt een beetje gekruid door de lokale omstandigheden. Maar wat gebeurt er nu met Rome? Rome wordt groter en groter en er komt een grote influx van mensen van buiten. Die brengen dus andere malaria-parasieten mee en andere infectieuze ziektes. En die zijn niet gewend aan die lokale ziektes. Bovendien komt er dus heel veel volk, 100.000 mensen samen op klein gebied wonen. Hoe meer volk samen, hoe meer kans op infectie en hoe meer kans dat die malaria-parasiet zich kan voortplanten. En bovendien, in de grote luxe beginnen ze allemaal baden aan te leggen en watervoorzieningen en zo. En als er nu iets is waar een mug verlekkerd op is, dan zijn het plasjes water. Hoe klein die ook zijn, een vingerhoed is genoeg om die eitjes in te leggen. Daar komen larven van, komen nieuwe muggen van. Dus de Romeinen hebben zichzelf eigenlijk...
Die spitstechnologie van de Romeinen, met hun aquaducten en badhuizen.
Doordat de omstandigheden in de stad zelf veranderden. En dat zie je dus door de hele geschiedenis, dat het een samenleving is. Het is niet zozeer een historisch verhaal of een militair verhaal, het is een ecologisch verhaal, hoe dat allemaal samenhangt, hoe de leefomstandigheden, de manier waarop landbouw gedaan wordt, de manier waarop moerassen al dan niet worden drooggelegd, de manier waarop dat in rivierbeddingen gewerkt wordt, de manier waarop dat er influx is van nieuwe mensen van buiten, die dus nieuwe parasieten meebrengen, oorlogvoering, gekwetsten, mensen met een slecht immuunsysteem, etcetera. Dat werkt allemaal samen om die mug nu en dan gewoon vrij spel te geven.
Ja. Maar is het Romeinse Rijk dan in elkaar gestort door de mug?
Onder andere door de mug, maar het is ook een aantal keren beveiligd geweest. De Visigoten en andere vandalen die uit het noorden kwamen, die zijn ook op die Pontijnse moerassen vastgelopen, omdat ze daar niet door konden. Want die kwamen dus uit een ander gebied. Kwamen daar nieuwe malaria-varianten tegen, waar zij niet bestand tegen waren, en die legden het loodje.
Maar ook Caesar, als die onze gewesten kwam veroveren, dat is iets wat we eigenlijk te weinig beseffen. Ik associeer malaria heel hard met warme zuidelijke streken, maar malaria kwam voor ook hier bij ons, aan de monding van de Schelde.
De laatste gevallen van malaria zijn in Nederland en in België pas in de jaren 30.
Zelfs tot in Denemarken. Ik las in het boek dat in de noordelijke provincies van Canada zelfs ook malaria.
Ja, absoluut. En zeker ook die muggen. En dus afhankelijk, als er nieuwe instroom is van nieuwe mensen met dus nieuwe parasieten bij, dan krijg je problemen. De Germaanse stammen, die hebben Caesar tegengehouden aan de Rijn. Want dat was een gebied vol met moerassen. En daar raakte Caesar niet door. Schotland van hetzelfde.
Maar dus voor de malaria-mug heb je geen warmte nodig?
Niet per se. Het moet niet te koud zijn, want dan is die ontwikkelingscyclus van die parasiet...
Die mug bevriest niet, maar die eitjes ontwikkelen niet.
Ja, dus de hele cyclus gaat trager. Maar muggen kunnen... dat is een hallucinant voorbeeld. Iedereen weet dat in Scandinavië en in Schotland heel veel muggen zitten. En dat zijn er zoveel dat die op een halve dag tijd een jong caribou kalf gewoon leegzuigen. Ja. Dan zitten er 9000 muggen en die zuigen, want die zuigen allemaal een stukje bloed. Die hebben een fantastisch systeem om uit dat bloed het vocht uit te... Dus als je ziet hoe een mug bloed opzuigt, wordt er onmiddellijk aan de achterkant water uitgescheiden. Want ze hebben alleen maar de vaste bestanddelen nodig. Want die hebben ze nodig, de vrouwtjes alleen, om hun eitjes te laten groeien.
Die plassen terwijl ze zuigen?
Ja, om alleen op neer. Ja.
De stoffen die in dat...
Maar dus heel die cyclus die wordt beïnvloed door het weer. En dan zie je nu dat door de klimaatopwarming maken we het onszelf moeilijk. Want je ziet dus dat een aantal muggen die ziektes kunnen overbrengen, onder andere de knokkelkoorts en chikungunya, dat die oprukken van het zuiden naar het noorden. Dat is in de Verenigde Staten zo, maar dat is ook in Italië zo. Dus elk jaar schuift die grens van waar ze die gevallen van die rare ziektes vinden, schuift op naar het noorden.
Ja.
Er zijn ook al... Aedes aegypti, dat is zo'n troop, de tijgermug, die komt ook in Nederland ondertussen voor, want die wordt dus meegetransporteerd, nogmaals, de handel en de globale trafiek, mee met plantjes die uit de tropen komen. Die mug die komt mee, die mug op zich is nog niet erg, maar van zo gauw die natuurlijk gecombineerd wordt met een parasiet of een virus dat een ziekte kan overbrengen, dan heb je de popper aan het dansen.
We moeten er nog een elementje aan toevoegen. Op een bepaald moment heeft men door dat er een geneesmiddel is tegen malaria, namelijk quinine. Quinine, dat is van een tropische boom.
Dat is de bas van de quinaboom, die groeit in de Andes.
In de Nieuwe Wereld. Ja. De Spanjaarden zijn daar baas. Ja. Dus de Spanjaarden zijn de eigenaars van quinine. Ja. Dat is niet zonder belang om de wereldgeschiedenis.
Het al dan niet beschikbaar zijn van quinine is een sleutelding, en dus eigenlijk ook de mug en de malaria, is een sleutelfactor geweest in heel veel ontwikkelingen.
Nooit gelezen in geschiedenisboeken.
De hele kolonisatie of de imperialistische inbeslagname van Afrika zou niet mogelijk geweest zijn als er geen quinine was geweest. Al die blanke kolonisten die naar Ginder gingen, dat was een doodstraf. Binnen de korte keren was je dood. De meeste van al die emigranten die daar de boel gingen koloniseren, die stierven binnen de korte keren. Dus de enige plekken waar het Westen een tijdje een beetje posten heeft gehad, was in West-Afrika, waar ze zo'n kasteel hadden, of een fort waar ze de slaven doorvoerden. En bijvoorbeeld de Engelsen, die hebben met minimale mankracht heel India onder de knoet gehouden. Dankzij quinine, als ze dat niet hadden. En er zat ook quinine in hun gin tonic natuurlijk. Dat was de manier om dat dan in dagelijkse dosis lekker naar binnen te slurpen. Dus die quinine heeft een belangrijke rol gespeeld. Ook bijvoorbeeld in de Amerikaanse burgeroorlog.
Precies, daar wil ik naartoe.
In het noorden had men beschikking over quinine. Zij blokkeerden de havens van de zuidelijke troepen, zodanig dat die geen quinine meer konden krijgen. Quinine in de zuidelijke staten werd op den duur onbetaalbaar duur, omdat het zo zeldzaam was. En de noordelijke troepen die hebben het kunnen uithouden en die konden nu en dan in het zuiden binnendringen, een veldslag leveren en terugtrekken. En die konden zich beschermen met die quinine.
Omdat ze een coalitie hadden met de Spanjaarden, in het zuiden van Amerika, van het continent bedoel ik.
Ja, want toen kwam dus alle quinine nog uit de Andes. Toen zijn de Nederlanders in Indonesië quinine beginnen kweken, de quinaboomplantages gemaakt. En dan was er dus een grote wereldvoorraad. En dan krijg je de volgende stap, een van de volgende stappen, want die boek staat vol met dat soort verhalen. Maar dat op het moment dat de Japanners Indonesië innemen in de Tweede Wereldoorlog, dat de Amerikanen zonder quinine zaten. Dus er was een van de grote geheime projecten van het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog was om iets te doen aan die malaria. Want ze stuurden die jongens allemaal in, op die tropische eilanden. Die waren eerst plat gebombardeerd. Dus al die eilanden en die landen zaten vol met bomkraters, die stonden vol water. Daar kwam de malaria-mug natuurlijk. Dus ze stierven bij de vleet. En men had toen DDT, men had quinine, die men zelf probeerde te maken. En met de eerste antimalaria-middelen. Dus die soldaten die werden echt met de spuit met DDT onder hun oksels helemaal afgedampt met DDT. Om maar die mug tegen te houden.
Ja, ja.
Dus die quinine is een strategisch middel geweest. Nou, trouwens, nog zo'n mooi verhaal, het Panama-kanaal. De Lesseps. De Fransen wilden dat Panama-kanaal eventjes gaan aanleggen. Maar die zijn gestopt omdat er 40.000 doden al gevallen waren. Al die arbeiders die bleven erin, in die malaria. En toen zijn de Amerikanen dat gaan overnemen. Maar die hadden ervoor gezorgd dat er om de 100 meter, bij wijze van spreken, een lade was met quinine in. En daardoor konden zij hun arbeiders in leven houden. En hebben zij dat kanaal kunnen graven. En daardoor de geopolitieke centrale plek in heel de wereld in beslag genomen.
Ja, nu een belangrijke rol overgeslagen. Zonder dat we het merken, is nu het raadsel van de malaria al opgelost. Hè?
Ja.
Dat is nog, er zijn verschillende Nobelprijzen.
Het is er op 1900 gebeurd. Er is nog een heel rare Nobelprijs aan een psychiater uitgedeeld. De bekende syfilis. In het vergevoerde stadium tast dat de hersenen aan. Dan krijg je neurosyfilis, dan word je compleet gek. En om dat te genezen. Men zag dus dat als die mensen koorts hadden, dat dan die infectie beter werd. Dat is ook de natuurlijke reactie tegen een infectie, dat je hoge koorts maakt. En dus bij mensen die hoge koorts maakten, waren die symptomen van die neurosyfilis beter. Dus wat had die brave man erop gevonden? Om die patiënten moedwillig te infecteren met malaria.
Dus syfilispatiënten werden geïnfecteerd?
Werden behandeld met malaria. Die man heeft daar een Nobelprijs voor gekregen, hè? Ondanks de gruwelijke effecten.
Okay. Dus we vervangen kiezen tussen de pest en de cholera, vervangen we door kiezen
die kreeg dan pest en cholera, eigenlijk. Ja. Ja. Ze werden niet beter. Ja. Die hersenen waren zo ver aangetast. Maar goed, het is rond die tijd, rond 1900, dat men het verband is gaan zien tussen de muggen en de parasiet, de verschillende soorten parasieten, hoe dat zich voortplant en wat men daaraan kan doen. En toen zijn de eerste antimalaria-middelen ontwikkeld.
Zo gauw je weet hoe het precies werkt, die malaria-besmetting en de samenhang met die muggen, kan je het als strateeg zelf gaan inzetten als wapen. Als biologisch wapen.
Ja.
De heer Hitler heeft dat gedaan.
Wel, ik had het er straks over de Pontijnse moerassen. Mussolini, een van de weinig echt goede dingen die hij gedaan heeft, was die Pontijnse moerassen droogleggen.
Mm-hmm.
Ja. Er waren nauwelijks nog doden van malaria. En toen kwamen de geallieerden vanuit het zuiden opgerukt. En de Duitsers waren toen slim, maar die hadden ook trouwens een malaria-onderzoekscentrum. Waarover straks meer. En zij zagen dus die geallieerde troepen op hen afkomen. En die hebben toen alle dijken opgeblazen. Die hebben heel de Pontijnse moerassen terug laten onderlopen. Die hebben alle muggennetten weggehaald. En ervoor gezorgd dat daar terug vrolijk muggen rondvlogen met malaria.
Quinine in beslag genomen.
Quinine in beslag genomen die beschikbaar was. En daar zijn dus de geallieerde troepen lang op vastgelopen. Nu, gelukkig hadden die ook allemaal quinine bij in grote hoeveelheden. En konden die dat dan overleven. Maar dat is inderdaad een soort van biologische oorlogsvoering.
Ja. En dat onderzoekscentrum van Hitler, van de nazi's, dat was in Dachau.
Dat was in Dachau. Dus toen een van zijn voorvaderen van
Wanker. Ik weet niet of daar verzetstrijders terecht zijn gekomen in Dachau. Maar als ze daar terecht zijn gekomen, dan zijn ze proefkonijn geweest.
Ja, dus daar werden verschillende varianten van malaria-parasieten gekweekt en geselecteerd. En daar werden dus slachtoffers gewoon moedwillig mee besmet om te zien wat het effect was. En of men dat kon inzetten als een wapen. En van de eerste Amerikaanse soldaten die Dachau bevrijd hebben, zijn er dus een heleboel die door die muggen, die daar nazi-muggen gestoken, en zijn dus met zeer virulente malaria snel gerepatrieerd geweest. Een van de voorvaderen van de schrijver van het boek trouwens.
Ja, de Amerikanen hadden ook zo'n onderzoekscentrum.
Ja, absoluut. Ja. Dus er was, en niet alleen malaria, maar ook met gele koorts en zo. Men dacht, misschien kunnen we dat wel inzetten als wapen.
Ik wil op geen enkele manier de ellende in de Duitse concentratiekampen relativeren, maar ik vind dat de auteur wel licht gaat over die Amerikaanse onderzoekscentra, want die deden het niet met concentratiegevangenen, maar met klassieke gevangenen.
Met klassieke gevangenen, heel dikwijls waren dat dan mensen met Afrikaanse origine. Alhoewel, daar moesten ze mee opletten natuurlijk, want dat is een ander rode draad die hier doorloopt. En die trouwens is ook heel belangrijk is geweest voor de geschiedenis van de mensheid. Op het moment dat de Spanjaarden aankomen, dat Columbus aankomt in 1491 in Hispaniola, in Amerika, brengen zij die malaria en die gele koorts en de bijhorende muggen mee naar Zuid-Amerika. Daar waren wel muggen, maar die deden alleen maar het gewone steekspel. En daar waren geen van die infectieuze ziektes. Die vinden daar dus, die muggen en die parasieten, die vinden daar braakliggend terrein. En dat gaat als een lopend vuur door heel Zuid-Amerika, Zuid- en Noord-Amerika.
Omdat in het bloed van de conquistadores zat die parasiet.
Wel, die mensen waren op zo'n schip, dat was geen cruiser, dat was 2-3 maand op een dobberend houten scheepje. Die hadden wat drinkbaar water mee, in vaten, stilstaand water. Die hadden muggen bij. Dus die muggen die zaten daar met die 300-400 mensen op zo'n één schip. Ja, ja. Die hadden daar... Dat was big party, hè. Ja. En dus iedereen die nog niet besmet was, was tegen de tijd dat ze aankwamen wel besmet. En die muggen die bleven maar eitjes leggen. Dus die kwamen daar aan en dat ging echt als een lopend vuur door heel Amerika. Met als gevolg dat er 100 jaar later waren er 95 miljoen inheemse Amerikanen dood. Die waren dus allemaal door de combinatie van malaria, gele koorts, de pokken, et cetera, mm-hmm. allemaal uitgestorven. Wat aan die Spanjaarden en die andere kolonisten die daarna kwamen, het idee gaf van, kijk, dit is allemaal leeg terrein. Mm-hmm. Dit is ons door God gegeven. Hier mogen wij nu komen doen wat we willen. Ja. Het probleem was dat ze toen plantages begonnen te maken, suikerriet, tabak. Daar werd overigens ook van gedacht dat dat misschien kon helpen tegen malaria. Dus dat dreef de prijs nog wat op. Maar er waren geen mensen meer om op die plantages te werken. Dus dat, wat deed men? Men ging Afrikaanse mensen uit Afrika halen. En die hadden, omdat malaria uiteindelijk vandaar komt, hadden een soort van ingebouwde systemen om daar minder gevoelig voor te zijn. Eén daarvan is sikkelcelanemie.
Ah, niet eens die gewenning waar je het daar straks
over hebt. Nee. Dit zijn echt genetische varianten bij de mens. Sikkelcelanemie is er daar één van. Dus je rode bloedcellen worden een beetje vervormd zodanig dat die malariaparasiet daar niet zo goed kan in settelen.
Ah, ja.
Als je dat van zowel je vader als je moeder die mutatie krijgt, dan heb je een zwaar bloedarmoedeprobleem. Want die rode bloedcellen die moeten ervoor zorgen dat het zuurstof rondgebracht in je lichaam. Als je maar één van de twee ouders hebt, dan heb je zo'n beetje afwijkend patroon. En dan die malaria-parasiet die functioneert dan niet zo goed. Dus die mensen waren daar beter tegen bestand. En die werden dus in grote getalen, 15 miljoen, naar Brazilië, de rest van Zuid-Amerika en Noord-Amerika gebracht om op die plantages te gaan werken. En die kregen dus, die waren daar beter tegen bestand.
Ja.
Dus heel die slave trade, heel die slavenhandel, en dat zijn gigantische getallen natuurlijk. Er zijn er 6 miljoen naar Brazilië gevoerd, 10 miljoen naar de rest. Er zijn er ondertussen nog 5 miljoen naar Egypte en Arabië en zo gestuurd. En 10 miljoen zijn gestorven onderweg. Ja. Mm-hmm. Maar die worden niet meegeteld meestal als het gaat over hoeveel slaven zijn er nu aangekomen. Dus het gaat over gigantisch veel volk die uiteindelijk mee nu bepalen hoe Zuid-Amerika eruit ziet.
Mm-hmm.
Zowel cultureel, etnisch als naar bestand zijn tegen dit soort ziektes. Dat heeft dan ook meegespeeld dat in het zuiden van de Verenigde Staten, waar het warmer was en vochtiger, Mississippi, moeras, veel malaria. Dat was een van de redenen waarom dus die burgeroorlog ontstaan is. En dat een van de neveneffecten van die burgeroorlog was dat de slavernij afgeschaft is geweest. Dus ook dat is heel bepalend geweest, via die omweg van die mug en die malaria, om de Verenigde Staten te maken voor een stuk zoals ze nu zijn. Ja.
Als
nog een ander, en om het over Brexit te hebben, een van de problemen met de Brexit is de backstop.
Ja?
Ja. Dat is het rechtstreeks gevolg van de mug.
Allee, kom aan.
Boris Johnson beseft dat wellicht niet. Maar,
is de mug katholiek of protestant?
Die trekt zich daar nu niks van aan, dat is juist het mooie. In het oosten van Engeland, de fens, de moerassen van Norfolk en zo, daar was dus ontzettend veel malaria.
En die hebben wij drooggelegd, hè? De Nederlanders. Yes. De lage landers, hè? De lage landers, hè? Ja, hebben wij drooggelegd.
Maar voor het zover was, hadden zij een gigantisch probleem. Er was geen plek om te leven. Dus dat mensen emigreerden en die zijn in Noord-Ierland terechtgekomen. Onder andere ook omdat daar al Schotse uitwijkelingen, want die waren ook gaan lopen omdat het daar zo'n armoedige toestand was, oogsten mislukt en zo. Dus die protestanten die kwamen daar met 100 of 180.000 tegelijkertijd, min of meer in kort tijdbestek aan. En die zaten allemaal in Noord-Ierland. Dus dat maakt nu het verschil tussen protestants en katholiek Ierland. Met alle gevolgen nog altijd van dien, zoveel eeuwen later.
Ja.
Over die Schotten gesproken. Ja.
Stoppen.
Conclusie is toch, a G&T a day keeps the doctor away. Ja. Hè?
Ja. Het feit dat Schotland bij Engeland hoort, is ook gebaseerd op een volkomen fout afgelopen expeditie van de Schotten, die het Panama-kanaal, dat er toen nog niet was, die streek daar gingen uitbaten, een soort van hub voor voor heel de wereld. Dat is helemaal van de kant afgelopen van die 3000 schotten die daar naartoe trokken. Inclusief wollen dekens, leerschoenen, pruiken, alles wat ze dachten om nodig om te kunnen overleven. Wat natuurlijk absoluut onzin is in de tropen. Daar zijn er misschien 300 van teruggeraakt uiteindelijk. Er was ontzettend veel geld in gestoken. Schotland was dus failliet. Ja. En de Engelsen hebben toen gezegd, oké, jongens, we zullen jullie helpen. En sindsdien hoort Schotland bij Engeland, Stuart, het Verenigd Koninkrijk.
Ja. Met andere woorden, als de mug kon schrijven en de geschiedenis zou noteren, dan zou dat ongeveer het boek zijn dat Geert Meijers nu net heeft verteld. Mosquito heet dat. De vervanger van de mug is Timothy C. Wingard. Interne keuken.